Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij Stadsradio Kerk in Delft in deze mooie junimaand. We hebben weer twee interessante gasten voor jullie. Eerst luisteren we naar een vicaris bij de gemeente Maranatha, vragen wat dat allemaal inhoudt. En onze tweede gast is Olivier Raap, die zal vertellen over de Delftse ommegang. Goedemiddag, Martin.
Goedemiddag.
Goedemiddag, ik ben Taco Smit en ik mag jou enkele vragen stellen over jouw onderzoek naar randkerkelijken. Maar ik zou eerst willen vragen of je jezelf even voorstelt en wat nou precies een vicaris is. Want dat heb ik meegekregen, dat jij vicaris bent, vicaris stagiair bij gemeente Maranatha.
Hey. Dat klopt. Ik ben Martin van der Hoorn. Ik woon in Rotterdam. Ik studeer sinds zo'n jaar nu theologie aan de PTHU in Amsterdam. Dat is de universiteit van de PKN, waar we predikanten worden opgeleid. Vicaris is eigenlijk een oud woord. Want de opleiding is dusdanig vernieuwd dat dit jaar, wij zijn zelf een van de eerste missingen. Dat we nu de periode van stage eigenlijk in 3 keer opknippen. En in 3 periodes. En dan loop ik wel mee met de praktische predikant hier bij de Maranatha gemeente. Dominee Omi was dat. En ik zat dan deze periode was dat in pastoraat en om iets vernieuwends te doen in de kerk. En nog een periode waar je kan gezen en preken aan leert. En dan nog 1 keer komt er een periode van stage aan en dat doe ik dan buiten de Maranatha wijkgemeente, in een andere gemeente. Op zo'n manier raak je meer zicht, krijg je meer zicht op de breedte van de kerk en voorbereid op het dienen van verschillende gemeenten binnen de PKN.
Ja, kreeg je deze gemeente toegewezen of is het de gemeente van jouw keuze geweest? Hoe gaat zoiets?
De gemeente, je kunt zelf kijken welke gemeente een beetje bij je past, waar je iets kan leren, zeg maar. En dat moet je dan ook motiveren. Dus het is een keuze, een zoektocht of keuze van jezelf. En het gaat natuurlijk wel in overleg. Ook de opleiding wil wel dat je daar iets leert. Van niet alleen bij jezelf, bij je eigen voorkeur omgeven, maar ook wel kijken, is er iets uitdagends, zodat je geprikkeld wordt om jezelf te ontwikkelen. Dus het is een beetje een wederkerig proces.
Oké. Nu had je het over een wijkgemeente. Wat wordt daarmee bedoeld, een wijkgemeente? Voordat we overgaan naar het begrip randkerkelijkheid, want het heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk.
Ja, de protestantse gemeente in Delft is eigenlijk van dusdanig grootte dat je dat het voor 1 predikant en kerkenraad niet totaal te behappen is. Daarom is de wijk ingedeeld in verschillende wijken. En dat kan op postcode zijn. In principe is dat zo. Maar er kunnen ook gemeenten zijn die van bijzondere aard zijn. Waardoor ook buiten het postcodegebied mensen lid kunnen worden van zo'n gemeente. Maar in principe is dat dus een eigen entiteit zijn met een eigen gemeenteleven binnen de grote protestantse gemeente van Delft. Dus Delft heeft zo'n 9 of 10 wijkgemeentes die hier zijn.
Ja. Hey, bij het begrip wijkgemeente denk ik dan aan een cirkel of in ieder geval een soort lijn om een kerk heen. En dan zie ik voor me een kerk in het midden en dan een soort cirkel haast. En dan heb je mensen in het centrum en dan heb je ook nog mensen die wat verder van het centrum afstaan. En zijn dat dan de randkerkelijken waar jij onderzoek naar wil doen?
Een mooie formulering en mooie gedachte, maar zo werkt het inderdaad niet.
Oké.
Maar de randkerken is ook niet helemaal de term die ik zelf gebruik in mijn onderzoek.
Nee.
Het zijn eigenlijk de niet-actieve leden. Dus mensen die wel ingeschreven staan bij een wijk.
Ja.
Krachtens doop bijvoorbeeld. Soms weten ze het zelf ook helemaal niet. Maar krachtens doop ingeschreven staan bij de kerk.
Mm-hmm.
Maar niet actief participeren in de wijkgemeente. Dus je bent er wel mid, maar je doet eigenlijk niet mee. Dat is...
Je doet niet mee uit eigen keuze. Het is niet zo dat ze niet mee mogen doen, maar ze zijn gewoon zelf niet betrokken bij wat er gebeurt. Of?
Ja, dat is helemaal correct. Ja.
Hey, je zei dat de term randkerkelijk niet jouw keuze is. Waarom niet, Martin?
Ja, randkerkelijk, dan geef je eigenlijk aan, dat zijn mensen die aan de rand staan en eigenlijk er bijna afvallen.
Ja.
En daarmee spreek je een soort een oordeel uit over mensen.
Ja,
ja. En vandaar dat we niet verspreken over niet actief of niet participerende leden. Ja.
Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat niemand het leuk vindt om een randkerkelijke genoemd te worden. Nee. Dus niet actief participeren. En hoe zouden ze dan actief kunnen participeren? Wat versta je daar dan weer onder?
Ja, de wijkgemeentes hebben ontplooien verschillende activiteiten. En de meest kenmerkende is wel de reguliere wekelijkse eredienst. De eredienstun op zondag. Hè. Dus door daar aanwezig te zijn, participeer je ook in het gemeenteleven. In de ontmoeting met elkaar, in de ontmoeting met God. Maar ook door de week zijn er verschillende activiteiten. En dan kun je denken aan gemeentelijke activiteiten zoals bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten, wijkmaaltijden waar je met elkaar eet. Of ook met praktische dingen zoals voedselbank helpen of bij een Ingelhuis de Jeshof, dat je daaruit betrokken bent, dat je daarbij betrokken bent als vrijwilliger. Of bij andere diaconale projecten in de wijk die namens de kerk meedoen. Dus een hele brede palet van activiteiten die door de gemeente worden gedaan, uit naam van die gemeente worden gedaan, en dat je daarbij in naam van die gemeente betrokken bent en meedoet.
Ja, dus er zijn genoeg mogelijkheden of verschillende manieren om actief betrokken te zijn. Het hoeft niet alleen de kerkgang te zijn, het kan ook een door de weekse activiteit zijn.
Ja, dat is helemaal klopt, ja.
Ja, nou... De uitdaging is, denk ik, om die leden die niet actief zijn, nog niet, om die... Martin, wij vervolgen ons gesprek. Voordat we gaan kijken naar... Want dat neem ik aan dat jullie graag iedereen actief willen hebben laten meedoen. Ben ik benieuwd naar waarom jij juist dit onderzoek of deze vraagstelling hebt gekozen of... Is die jou aangereikt?
Ja, dat is in overleg met de wijkgemeente die zelf al best wel vaak langs de negatieve leden was gegaan, maar ze wilden een andere manier. Het was vaak getuigend van bijna een soort soms dat mensen verantwoording moesten afleggen waarom ze niet participeerden. Maar we wilden nu echt een keer een andere aanpak, namelijk gewoon eens luisteren. Naar waar ze staan en wat de niet-actieve leden belangrijk vinden en hoe ze God zien en of ze God ervaren. En ik vond het wel mooi, het liedje wat we net hoorden, dat toch nog weer even weer, klinkt altijd wel ergens een halleluja.
Mm-hmm.
En maar de gesprekken die we gevoerd hebben, dan kan ik dat ook wel bevestigen, dat er op verrassende momenten zo'n halleluja gehoord werd. Onder de mensen waar je als kerk het niet zo verwacht, maar dat daar ook mensen zijn die God dienen, God kennen, met God leven. Dus het is mooi om dat zo terug te horen, dat liedje, en ook terug te zien in de enquête. Ja.
Ja. Dus zulke reacties krijg jij als jij gewoon bij mensen aanbelt of een gesprek regelt met mensen uit de wijkgemeente die je niet zo vaak ziet?
Ja, misschien is het wel even goed om de methode te vertellen. We hebben wel eens in de gemeente een vraag gedaan aan mensen die daaraan willen meewerken. We hebben een startbijeenkomst gehad. En daarin zijn koppeltjes gevormd. En zijn mensen 2 aan 2 op pad gegaan. Nadat we iedereen die we hadden geselecteerd uit de adressen die we uit de gemeente gids, hadden we ze een brief gestuurd waarin ze aankondigden dat we dan onderzoek gingen doen. En daarna zijn de mensen op pad gegaan en langs de deuren gegaan om de enquête af te nemen. Het was een, zoals ik al zei, een enquête met een stuk of 9 vragen. Waarin we mensen vroegen van wat ze belangrijk vonden in dit leven. Of ze in God geloofden überhaupt, dat er in het hogere. En ook wat ze van de Maranatha wijkgemeente kenden en of we iets voor hun kunnen betekenen. Daar die 3 globale vragen hebben ze gesteld. Nou, als je dan kijkt wat vinden mensen echt belangrijk, zeg maar, dan zie je dat vooral medemenselijkheid veel terugkomt. Familie en relaties, moet ik eigenlijk zeggen. Familie en relaties zijn heel belangrijk voor mensen. Dat breek wel uit de enquête.
Ja.
Als je kijkt dan naar wat ze van God vonden, dan viel vooral op dat wel geloof in een hogere macht, dat vaak wel werd erkend, maar dat mensen eigenlijk niet goed weten hoe die eruit ziet. Dat ze niet van nee, dus die daar echt wel een keus maken van, of een grote onzekerheid van hoe ziet God eruit en wie is hij en is dat de christelijke God daar is er veel onzekerheid over, merkten we. En dan bij de laatste vraag over van weet je van de wijkgemeente, viel wel op dat we daar echt heel weinig van wisten. Dus daar is werk aan de winkel, om dat zo mogelijk te verbeteren.
Ja, dus daar maken jullie beleid op de uitkomsten van deze enquête.
Ja, ik ben natuurlijk zelf niet lid van de wijkgemeente. Maar de wijkgemeente heeft zelf wel aangegeven dat we hier ook wel iets mee willen. Mm-hmm. Hoewel ik als vicaris of als stagiair wel zie dat ze heel veel al gedaan hebben richting deze groep. En ja, dat het inderdaad misschien wat aan de PR kan verbeteren. Aan folders en fotomateriaal. Dat is uit te delen in zoveel tijd, zodat mensen wat meer zicht krijgen op de brede palet aan activiteiten die de wijkgemeente doet. En verder is niet mijn indruk dat de wijkgemeente daar heel weinig aandacht aan heeft besteed. Dat is ook wel een stuk onwil wat we ontmoeten bij de niet participerende leden. En dat kan natuurlijk, dat mag ook. Dus,
Ja, ik krijg de indruk dat al heel veel aandacht wordt besteed aan gemeenteleden die buiten beeld blijven, als ik het zo mag zeggen. Er is ook wel iets van wederkerigheid, ook al komen ze misschien niet meteen de volgende zondag naar de kerk. Dat proef ik een beetje in wat jij zegt van die gesprekken. Zou je het ook zo kunnen zien dat ook al zullen ze niet meteen een gezicht laten zien, dat het toch het gesprek op zich ook al heel waardevol is, kan zijn?
Ja, ik denk dat een aantal, vanuit de enquête kan ik wel bevestigen, voor een aantal dat zeker geldt.
Ja.
Maar ook wel voor een heel aantal, en dan denk ik ongeveer 60%, die wel eigenlijk merkt, die werkt wel mee. Ze willen wel naar te zien hoe ze in hun geloofsbeleving staan, maar dat de afstand wel echt, die ze zelf aangeven, vanuit hun wel groot is. En dat ze ook wel een soort van laten merken, dat valt me niet te veel master. Ik wil echt wel een beetje vertellen hoe ik erin sta, maar zet geen voet tussen de deur. En
nee.
Dat is wel de meerderheid. Ja.
Het zou kunnen overkomen dat jullie 2 aan 2 gaan evangeliseren, maar het was om te luisteren, begrijp ik, in eerste instantie. Dat jullie aanbellen Zeker. Bij mensen. Ja. Nou, ja. Hey Martin, sorry, maar het half uur is ook alweer om. Het gaat eigenlijk best snel met ook de muziek tussendoor. Bedankt voor wat je ons hebt willen vertellen. Ik weet niet of je nog iets hieraan toe wil voegen, een laatste een gedachte of een woord.
Nee, dank dat ik dit verhaal kon vertellen. En, ja. De kerk heeft iets heel moois te bieden voor ieder die misschien dit ook hoort. En, weet je in ieder geval van harte welkom.
Nou, dat mogen de luisteraars ter harte nemen. Martin, hartelijk dank en nog een goede tijd hier in Delft. Bedankt.
Graag gedaan.
Goedemiddag, Olivier. Mag ik Olivier zeggen?
Ja, zeker. Ja. Ik ben aan de lijn.
Je bent aan de lijn, mooi. Nou, ik ben Taco Smit van Stadsradio Delft. En jij kwam in beeld omdat jij iets te vertellen hebt over de Delftse ommegang. Klopt dat?
Dat klopt, daar kan ik van alles over vertellen.
Nou, om te beginnen, wat moeten we daaronder verstaan, de Delftse ommegang?
De Delftse ommegang is een voortzetting van een middeleeuwse traditie, waarin we met een kerkelijk evenement een soort processie lopen door de binnenstad van Delft. Dat woord ommegang is gekozen omdat we een rondje lopen om de Oude Kerk heen. En in de Oude Kerk heeft in het jaar 1327 iets heel bijzonders plaatsgevonden, wat we gedenken. Dat is een wonder waarbij de blinde Machteld is genezen. Ze kon weer zien bij het beeld van Maria, het toenmalige beeld van Onze Lieve Vrouw van Jesse.
Hey.
Kun je me horen, Taco?
Wat zeg je? Jazeker, ja. Ja, ik hoor daar Jesse, dus dan denk ik meteen aan de Maria van Jessekerk, maar dat is een hele andere kerk in Delft.
Dat klopt. De Maria van Jessekerk heeft later die naam gekregen. Daar kan ik ook wat over vertellen.
Ja.
Het oorspronkelijke beeld, Onze Lieve Vrouw van Jesse, dat destijds in de toenmalig katholieke Oude Kerk van Delft stond, is met de beeldenstorm van het jaar 1566 verloren gegaan.
Ach.
Dat beeld dat speelde een belangrijke rol bij de ommegang, zoals die in de middeleeuwen altijd plaatsvond. Maar toeval of niet, in het jaar 1939 is er een ander beeld opgedoken bij een antieke kerk dat heel erg leek op het toenmalige beeld van Onze Lieve Vrouw van Jesse. Het was een klein beetje anders. Katholiek Delft besloot om dat beeld aan te kopen. En dat beeld heeft een plaatsje gekregen in de toenmalige Jozefkerk aan de Burgwal. En die kerk is later Maria van Jessekerk genaamd. Vernoemd naar het beeld wat daar dus staat.
Nou, dat heb ik nou nooit geweten. Ik ben vaak genoeg in de Maria van Jessekerk geweest. Waar zou dat beeld staan?
Dat beeld staat in een kapel die speciaal voor dit beeld is gemaakt, met een eigen ingang in de Jozefstraat.
Oké, juist, ja.
Dat is tegenwoordig ook bekend als de Gouden Steeg van Delft.
Ja.
En die kapel is iedere dag open. Iedereen die een plek nodig heeft in Delft voor een meditatief moment, mag daar binnenkomen. En er heerst een heel bijzondere gewijde sfeer. Dus je bent van harte uitgenodigd, Taco, om daar eens te kijken naar dat oude beeld.
Dankjewel. Ik ben wel eens, als ik naar de markt ging, even in de kerk zelf geweest. Maar je kan dus ook gewoon in dat kapelletje daarnaast.
Dat klopt. De kerk zelf is vaak open, maar lang niet zo vaak als de kapel. De kapel is gewoon standaard iedere dag open, overdag.
Juist, ja. En ik neem aan dat er dan iemand aanwezig is, of kan je gewoon in en uitlopen?
Nee, bij de openstelling van de kerk zijn wel mensen aanwezig om toezicht te houden, om de rol van gastheer of gastvrouw op zich te nemen. Ja. Maar de kapel is onbemand.
Okay.
Dus. En het is ook een ja, een ruimte waar niet zo heel veel vandalisme mogelijk is.
Nee.
Daar is wel op geanticipeerd.
Ja, want we willen niet hetzelfde vandalisme hebben als tijdens de beeldenstorm. Toen dat beeld dus in de Oude Kerk verwoest is.
Ja, je zult zien dat het oude beeld van Maria in de kapel een prachtige plaats heeft achter het kogelvrij glas.
Oh, oké, juist, ja.
Ja, je kunt er niet zomaar een ei over de bol geven.
Nee, nee.
Het staat echt achter glas, prachtig belicht.
Ja, en is dat ergens opgeschreven van die vrouw die genezen werd?
Ja, daar zijn ontzettend veel verschillende verhalen over. De grote gemene deler is dat Martha blind was en genezen is. Maar al die verhalen hebben andere details over de precieze dag dat het gebeurde. En de precieze context wat er allemaal omheen speelde. Dus het is een beetje moeilijk te achterhalen hoe dat precies ging. Wat wel vaststaat is dat het gebeurde in het jaar 1327. En dat de katholieken in Delft zo dankbaar waren voor dat beeld, dat ze speciaal om als dankjewel voor Maria de omgang organiseerden. En ook vastlegden dat dat ieder jaar zou plaatsvinden op de eerstvolgende zondag naar Sint Odulfus. En dat is 13 juni. Dat is niet zomaar toevallig gekozen, want die zondag viel gelijk met de grote jaarmarkt in Delft. Dus kon je destijds ervan uitgaan dat het erg druk was en dat er veel mensen op het evenement afkwamen. Die traditie is tot nu toe gehandhaafd. Ieder jaar wordt de omgang gehouden op de eerstvolgende zondag na 13 juni. En dat valt toevallig dit jaar op 19 juni.
En dat is komende zondag?
Juist.
Ja. Dus dan kunnen wij een omgang zien rond de Oude Kerk.
Dat klopt. Ik zal er wat meer over vertellen.
Ja.
Het begint allemaal om 10 uur bij de Hippolytuskapel aan de Oude Delft in nummer 118. Dat is niet zo ver van de Oude Kerk. Daar is eerst een korte gebedsviering en dan wordt buiten de processie opgesteld. De processie doen diverse gilders en broederschappen in prachtige kledij mee met vaandels. Diverse kerkelijke functionarissen lopen mee. Wordt wierook gebrand en worden flambouwen meegenomen. De studentenvereniging Sanctus Virgilius loopt ook mee. Goed, die worden dus opgesteld en uiteindelijk om 10:30 vertrekt de omgang met een stoet door de binnenstad richting de Oude Kerk, waar we dan een rondje omheen gaan lopen. En stilstaan bij de poort aan de noordkant van de kerk voor een kort meditatief moment. Verder gaat de omgang richting de Maria van Jessekerk, waar dan om 10:45 een feestelijke eucharistieviering zal plaatsvinden. En daar zal de bisschop van Rotterdam voorgaan.
Het is een heel, ja, best wel veel mensen die daarbij betrokken zijn.
Dat klopt, ja.
Ja.
Het is een katholiek hoogtepunt van het kerkend jaar in Delft.
In Delft, precies. Dus,
ja. De zang zal worden verzorgd in de Maria van Jessekerk door koor Deo Sacrum, gemengd koor. En die zingen af, die studeren meestal een prachtige nieuwe mis in om het geheel op te luisteren.
En daarmee is de processie dan afgerond, dat eindigt of loopt uit op een eucharistieviering.
Ja, de deelnemers aan de processie, als die binnenkomen in de Maria van Jessekerk, mogen ze een kaarsje branden, dat dan vervolgens in de kerk wordt neergezet bij het vervangende standbeeld van Maria van Jesse. Dus het antieke middeleeuwse beeld wat pas in 1939 is verworven.
Ja.
Dat is een stand-in voor het oude beeld waar het wonder bij gebeurd is. Maar we gedenken natuurlijk, of we vereren dezelfde Maria die daar symbool achter staat.
De naam Maria van Jesse. Hoe moet ik dat verstaan?
Ja, die Jesse, dat moet je zien als een soort achternaam.
Okay.
Maria is afkomstig uit het geslacht van David, zoals je weet.
Ja.
En eigenlijk is David niet de stamvader, maar Jesse. Dat was nog een generatie eerder dan David. In de Bijbel wordt hij ook als Isaïe genoemd, maar in het Nederlands is dat Jesse. Dus als je zegt van Jesse, is dat een aanduiding van het geslacht, de familienaam van Maria.
Van Maria, juist, ja. Nou, Olivier, we vervolgen ons gesprek.
Ja, dat is goed.
Ja, nou, we hebben een beeld gekregen van wat een omgang inhoudt. Nu ben ik benieuwd, wat voor mensen lopen nou mee in zo'n processie? Zijn het alleen kerkmensen of zijn het alleen Delftenaren? Of komen mensen ook van buiten? Zijn het jonge mensen, oude mensen? Kennen ze elkaar?
Ja, dat is eigenlijk een heel gemalleerd gezelschap. Ieder jaar wordt het evenement in Delft georganiseerd door het Gilde Onze Lieve Vrouw van Jesse, waar ik ook deel van uitmaak. Wij zijn een organisatie in Delft die heel veel zusterorganisaties heeft in allerlei andere steden. Die andere steden hebben vaak ook hun eigen processiefeesten, waar wij dan weer worden uitgenodigd. Maar voor de omgang nodigen we dus al die gildes en broederschappen uit de andere steden ook uit. Die hebben vaak hun eigen traditionele gewaden, die hebben hun eigen vaandels. Dat geeft een heel mooi feestelijk gezicht aan de processie. Verder komen allerlei mensen meelopen die gewoon een band hebben met Maria. Wat we doen bij de omgang is natuurlijk Maria in het zonnetje zetten. Maria is nog altijd heel populair bij de katholieken en daar komen veel mensen op af. Verder komen er veel mensen naartoe die gewoon op zondag anders naar de kerk zouden gaan. En die lopen nu mee met de omgang.
Het is dus iets heel kleurrijks, begrijp ik, met al die vaandels en
dat klopt,
vildes, ja.
En omdat het zo'n feestelijk karakter heeft, trekt het ook altijd meer mensen dan een katholieke zondag normaal gesproken naar de kerk zou trekken. Dus het is meestal vrij druk, de kerk zit goed vol.
Oké, juist, ja. Je zegt de mensen die een band hebben met Maria. Kan je daar iets meer bij vertellen? Hoe moet ik dat zien, een band hebben met Maria? Een beetje een theologische vraag misschien, of een religieuze vraag?
Ja, dat is een beetje een religieuze vraag. Maria is een populaire heilige voor veel katholieken. Zij heeft een belangrijke plaats dicht bij God de Vader. En op het moment dat wij met onze problemen, onze zorgen, onze blije dingen bij God de Vader willen aankloppen, dan is die stap soms wel wat moeilijk. Op het moment dat je wat aan je vader wilt vragen, is het vaak makkelijker om dat via je moeder te doen. En zo gaat dat bij Maria ook. Maria luistert altijd naar iedereen. Ze oordeelt niet waar je ook mee zit. Kwaaie dingen, goede dingen. Je mag er altijd mee aankloppen bij Maria. Maria is heel gastvrij naar iedereen om zijn verhaal te doen door middel van gebed. En dat maakt haar ook zo populair bij de katholieken.
Ja, je zegt dat ze nog altijd populair is. Dus dat verandert niet. Ik bedoel, dat spreekt nog altijd mensen aan.
Dat spreekt nog heel veel mensen aan, ja. Het katholicisme in Nederland is de hoogtijdagen wel een beetje voorbij. Dus in absolute aantallen zullen de Maria-liefhebbers vroeger met meer geweest zijn. Maar onder de katholieken zijn nog altijd heel veel Maria-liefhebbers op dit moment.
Ja, en jullie gilde is dus ook gericht op deze processie.
Ja, de belangrijkste taak van het gilde is ieder jaar de omgang ter ere van Onze Lieve Vrouw van Jesse te organiseren. Verder zijn er nog een paar evenementen. De Maria-huldes die ieder jaar in de Maria-maanden mei en oktober gehouden worden. Daar is ook een rol voor het gilde. En we vertegenwoordigen natuurlijk Delft bij alle processiefeesten van de zusterorganisaties in de andere steden. Dat is bijvoorbeeld in Den Bosch, Weert, Susteren, Antwerpen, Dordrecht, Schiedam. Ik vergeet er vast een paar.
Dus jullie zijn vaak in het weekend de stad uit naar andere plaatsen waar daar een processie is?
Dat klopt, ja. Komende zondag is het in Delft. De zondag daarop is het in Dordrecht. Die hebben een vergelijkbaar feestelijk evenement. Waar wij dus als Delft acte de présence geven en ons vaandel daarheen meenemen.
Ja, dat woord gilde, hè, dat hoor je ook niet zo vaak meer. Wat voor een soort organisatie is een gilde? En hoe kom je daarbij? Of hoe kom je in zo'n gilde? Hoe word je lid? Of?
Je mag uitgenodigd worden.
Okay.
Het gilde is een... Ja, hoe moet je het zeggen? Een vereniging van betrokken mensen... die het leuk vinden om zich in te zetten voor de kerk. En dan speciaal om de omgang te organiseren. De gilde, de mensen van het gilde, dat zijn de heren. De heren heten dan gildemeester. De vrouwen heten gildevrouwen. Hebben meestal ook wel een speciale band met Maria. Zij zetten zich met heel veel liefde voor Maria in voor de feestelijkheden. Alle mensen van het gilde hebben ook verschillende taken. En een van mijn taken is ook de PR, dus om persbericht uit te sturen en om u te woord te staan tijdens deze radio-uitzending. Proberen de mensen te enthousiasmeren voor dit evenement.
Nou, daar ben je toch best wel goed in geslaagd hoor, Olivier.
Dankjewel.
Ja. Ik hoor dus dat ook vrouwen lid mogen worden van het gilde. Dat wil ik nog even... weten, dus dat zijn dan de gilde vrouwen. Nou, ik denk dat we zo langzamerhand toe moeten naar het einde van ons gesprek.
Ja, ik wil nog wel iets heel
belangrijks
over de omgang.
Ja.
De omgang is een processie in stilte.
Oké.
Ja, dus niet je over ziet de muziek allerlei gehad. Kleuren en mooie dingen.
Ja.
Maar we zeggen niks, we schreeuwen niks.
Okay.
Je hoort geen muziek. Dat heeft er ook mee te maken dat de omgang die met de beeldenstorm na de middeleeuwen ten einde is gekomen, gerevitaliseerd is in het jaar 1929, toen we in Nederland nog een processieverbod hadden.
Oh.
Toen mocht dat eigenlijk helemaal niet. Toen zijn mensen gewoon in stilte de route gelopen om de oude kerk heen, die in de middeleeuwen ook gelopen is. En die stille tocht, dat is sinds 1929 gebleven. Dat doen we ieder jaar nog. Wat wel toegevoegd is, dat zijn de mooie mantels, de vaandels, de kerkelijke gewaden.
Nou,
het is een processie in stilte.
In stilte, juist. Omdat het vroeger door de overheid niet werd getolereerd dat jullie eigenlijk zo je presenteerden in de stad.
Ja, weet je trouwens wanneer dat processieverbod is afgeschaft?
Nee, dat zou ik niet weten.
Dat is pas in 1983 afgeschaft.
Nou.
Dus toen mogen we officieel pas processies weer lopen als katholieken.
Nou.
Ongelooflijk, hè?
Ja, inderdaad, zeg. Zo. Ja. Nu begrijp ik ook een beetje waar dat hele begrip stille tocht vandaan komt. Dus dat is begonnen bij jullie processies toen het nog niet mocht. Ja. Want we zien heel wat stille tochten. Maar dit is eentje gewijd aan Maria.
Klopt helemaal.
Olivier, ik moet nu stoppen, maar nogmaals, ik hoop dat jullie een hele mooie optocht hebben, of tocht hebben, stille tocht, omgang.
Ja,
ja.
Dankjewel Taco, dankjewel voor de gelegenheid om er wat over te vertellen.
Ja hoor, oké, dag.
Fijne middag.
Dank je. Luisteraars, we zijn weer gekomen aan het einde van het uurtje. En we hebben gehoord dat... weer best veel gebeurt in Delft, in het kerkelijk Delft. In een wijk in Delft gaan mensen van de gemeente langs de deuren om te horen wat mensen ervaren aan godsbesef. We hebben ook gehoord van een stille omgang. Zondag aanstaande kunt u mensen om de kerk, de oude kerk, zien lopen in stilte. Dat is een traditie die in stand wordt gehouden uit dankbaarheid voor een wonder dat ooit is gebeurd. Maar ik denk dat het ook gaat om het samen willen vasthouden aan geloof in een liefdevolle God die ook in Maria, via Maria, tot ons komt. Dan wens ik jullie allen een heel fijne week.